Nou, ik vind het wel een beetje gek dit eigenlijk, maar het is anders dan normaal.
Ja, we zijn dit normaal helemaal niet gewend om te doen. Normaal dan begin jij met jouw zwoele stem en, ja. En hebben we een intro en dan weet ik meestal aan de intro ook niet meer wat we moeten zeggen. Dan zeg ik ja.
De eerste keer ging het ook best wel vaak fout en daarom hebben we eigenlijk een intro gedaan en nu kunnen we best wel veel praten. Tenminste, we hebben wat meer zelfvertrouwen gekregen. Ja. Dus daardoor doen we eventjes geen intro meer, maar gewoon dit.
Ja, en dan durfde ik ook heel vaak niet te vragen van hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat we dan stoppen met het feit dat we niet meer weten hoe het moet. Tenminste, dat we dan stoppen met het feit van dat jij wat zegt en dat ik gewoon niet meer weet wat moet ik dan doen. Eigenlijk had ik gewoon een vraag moeten stellen.
Ja, wij trouwens, nu we het over een vraag hebben, wij hebben een hele mooie vraag binnengekregen van Wouter.
Wouter. Dankjewel, Wouter.
Ik lees het wel eventjes op. Hoi Daan en Goes. Door corona heb ik een lange tijd weinig sociale contacten gehad met mensen. Nou, wij hebben dat ook wel veel gehad. Waardoor ik het nu steeds lastiger vind om een gesprek op gang te krijgen. Wanneer stel je nou de juiste vraag en hoe krijg je nou een gesprek nou goed op gang? Nou, dat is wel een goeie. Heb je zelf al een beetje last van een gesprek op... Nee, ik denk het niet.
Wat? Een gesprek op gang houden?
Op gang te krijgen, dat sowieso?
Nou, op gang te krijgen sowieso niet. Want ik ben daarin, denk ik, dominant aanwezig.
jij bent echt wel heel dominant in daarin gesprekken. Ja.
En ik ook, ook naarmate ik me steeds bewuster ben van mijn persoonlijkheid en hoe ik daarin kan sturen... vond ik het op een gegeven moment ook leuk om te experimenteren met... als ik nou het gesprek zo begin, waar gaat het dan heen? Maar ook, als ik het gesprek dus totaal niet begin, waar gaat het dan heen? En ik heb wel bijvoorbeeld, als ik in nieuwe situaties ben... dan ben ik meestal degene die de toon wil zetten. Dus dan kom ik binnen en dan stel ik al een vraag. Vaak ook niet dus de hoe is het vraag, maar dan ga ik over andere dingen lullen. Omdat ik dan eigenlijk al een soort voorzetje geef. Aan de ene kant geef je met heel veel zelfvertrouwen. Maar aan de andere kant is dat ook... wat ik zei, dominant aanwezig zijn. Want je bent letterlijk degene die bewust iets stuurt.
Ja. Ja, ik vind inderdaad dat jij echt best wel dominant aanwezig bent. Maar ook gewoon in deze podcast nu. Ik denk dat je mijn stem nu maar 5 seconden hebt gehoord... en de rest van de podcast heb ik jouw stem gehoord. We hebben het hier over gehad, hè, Daan. Maar dit is wel een mooi moment voor mij... om dominanter te worden in alles. Want ik ben toch al wat meer introvert en wat minder de talking lady.
Ja.
Maar even teruggaan naar Wouter. Want we hebben natuurlijk corona meegemaakt. Ik heb zelf ook wel gemerkt dat ik toch al die sociale contacten mist. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de eerste keer toen ik naar de sportschool ging.
Ja.
Basic Fit. Het heeft niks te maken met het gesprek op gang brengen. Maar het heeft wel te maken van je moet het weer een soort van eigenlijk gaan leren. En als je al niet echt zo'n spreker bent en helemaal niet weet hoe je de juiste vraag moet stellen. Dan is het echt wel lastig om weer opeens op gang te komen. Dus daarvoor hebben we natuurlijk weer leuke stappen bedacht. Hoe je nou het best een gesprek op gang krijgt. En waar je eigenlijk gewoon als eerst mee moet beginnen.
Ja.
En trap ik hem wel eventjes af. Allereerst...
Wacht. Je gevallen bal.
Je gevallen bal?
Ja. Heb je geen gevallen bal omtrent...
Ik heb zelf geen gevallen bal omtrent de juiste vragen stellen.
Oh, oké. Okay.
Ik heb deze week heb ik heel erg gelet om op dominant te worden en de juiste vragen te stellen. En, heb je dat gisteren niet gemerkt tijdens de training?
Ja, dat dominante merk worden, dat merk ik wel. Ja,
oké. Okay.
En dat is misschien... ik kan natuurlijk niet jouw gevallen bal invullen, maar wij hadden...
Oh, vertel maar. Mijn gevallen bal.
We hadden het natuurlijk ook over de juiste vragen stellen de afgelopen tijd.
Mm-hmm.
En toen zei jij tegen mij van ja, je praat te veel. Maar ja, wat je ook had kunnen doen, is aan mij vragen, waarom praat jij veel en waarom praat ik niet veel? En toen hadden we het op een gegeven moment gehad over, over een bepaalde drama-driehoek waar we in zaten. En dus dat één iemand altijd heel veel praat, waardoor de ander eigenlijk altijd standaard de rol neemt om heel weinig te praten.
Mm-hmm.
En dat ik dan ook bijvoorbeeld bewust jou heel erg de ruimte wou geven en ook probeerde het en ook gaf om... om dus veel te praten en om vragen te stellen. Maar dat jij dat vervolgens niet deed, waardoor ik dus de stilte op een gegeven moment weer wou opvullen. Waardoor ik weer veel ging praten. En zo zaten we dus telkens in die cirkel.
In die drama driehoek.
Ja, dus misschien, dat is heel lullig dat ik daar...
Ja, maar je hebt het wel goed gezegd hoor. Dit klopt. Ik had hem eigenlijk nooit gerelateerd aan dit onderwerp. Maar ik denk dat je ook gewoon... Ik denk dat iedereen wel gewoon elkaars pijnpunten veel beter kan benoemen dan dat je het zelf kan.
Ja, en dus, was ook zeker mijn pijnpunt. Dus wat dat betreft had je mij ook goed te pakken.
Ja, op zich. Ja, we moeten gewoon inderdaad wel wat beter vragen stellen. Maar we hebben daar ook gewoon een boek van. Hè? Wij hebben beide het boek gelezen. Het is, het boek heet Socrates op sneakers.
Ja.
En het is wel een pittig boek.
Ja,
want je leert echt... Je begint er eigenlijk soort van als een baby. Je moet beginnen. Je wordt eigenlijk gewoon in een rol gezet van een baby. Je moet niks weten. En dat is ook gelijkertijd je eigenlijk de eerste stap. Hè. Je moet doen alsof je dom bent in een gesprek. En je wilt alles weten van diegene. Je moet heel nieuwsgierig worden. Mm-hmm. En je moet niet bang zijn om een domme vraag te stellen.
Ja, dus wat ze in dat boek ook heel mooi zeiden. En het is dus een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. En hij is gebaseerd op Socrates. Socrates is een filosoof? Ja, filosoof, volgens mij.
Ja, Griekse filosoof.
Griekse filosoof, die eigenlijk een beetje dat vragen en dat niet-wetende, vanuit de niet-wetende houding alles willen vragen. Is hij uiteindelijk door vermoord, dus hij ging wel heel ver, maar...
Ja, we laten elkaar niet vermoorden.
Nee, precies, dat nog net niet. Maar... En dat zeiden ze dus in het boek. Iemand die vraagt, is dom voor even. Iemand die niet vraagt, is dom voor het leven.
Ja, dat is echt... Dat is eigenlijk bijna een quote. Heb jij...
ja, dat is niet de quote, maar dat is niet de quote. Dat is misschien bijna inderdaad een quote. En mensen zijn nog altijd bang om een domme vraag te stellen. Terwijl, ja...
We zijn ook heel erg kritisch op elkaar, hè?
Ja, sowieso.
Dus je bent vooral ook erg wel bang om de verkeerde vraag te stellen. Of dat las ik ook in het boek, dat je vaak in een groepje... Als je in een groepje belandt waar je diegene niet echt van... Ja, de meeste mensen niet kent, durf je toch niet elke vraag door te vragen. Dus bijvoorbeeld, er was een keer een groepje mensen die dan allemaal kinderen had, behalve één. Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel.
Ja.
En iedereen vroeg aan elkaar van... Ja, hoe is het met de kinderen? Dit en dat.
Oh,
en precies bij diegene die geen kinderen had... stopten ze even 2 seconden en gingen ze gelijk door naar de volgende. Terwijl je eigenlijk ook kon vragen van... Ja, hoezo heb je eigenlijk geen kinderen? Waarom?
Of het gewoon even niet over kinderen hebben.
Ja, of het helemaal niet over kinderen. Maar dan moet je juist denken van... Ja, die vraag stellen van, ja, hoezo heb je eigenlijk kinderen? Misschien heeft ze wel een heel leuk verhaal, weet je. Of veel leuker dan die verhalen over continu over baby's praten. Hoeveel ze kotsen en hoeveel ze poepen en al die shit. Ja, dat is wat ik uit dat boek heb geleerd. Van ja, juist dat weer naar boven halen, inderdaad.
Ja,
en inderdaad, wat jij zegt, iemand die vraagt is dom voor even. Iemand die niet vraagt is dom voor het leven.
Ja, en daar is de tweede stap dus ook echt in wat jij net zei, wat je net al een klein beetje introduceerde. Dat is dat de Socrates, die had dus de Socrates, geen idee.
Socrates.
Okay. maar dus dat hij zei van, nou, ik weet niks, ik zal nooit iets weten en ik ben niks en ik zal ook nooit iets zijn. En vanuit het feit dat hij dus niks weet, probeert hij dus altijd vragen te stellen om steeds dieper te gaan. Dus als jij vanuit de houding leeft van ik weet niks, dus ik vraag alles. En als je dan een vraag stelt, iemand krijgt een antwoord, dan kan je dus ook nog op dat antwoord weer een vraag stellen. Want je wil de vraag achter de vraag weten.
En dan kom je uiteindelijk bij een heel leuke kern van het verhaal. Altijd, klopt.
En ik heb ook wel heel veel situaties gehad waarin ik dan... gewoon maar iets aannam of zei van... op dit moment is dit belangrijk. In plaats van, waarom ben je dit aan het doen? En dan zegt diegene, ja, ik doe dit omdat er nu dit aan de hand is. Mm-hmm. Dan kom je in één keer achter van, oh, hij handelt zo omdat dat aan de hand is. Terwijl als jij gewoon niet had gevraagd, dan ben je nog steeds dom voor het leven. Want je weet niet waarom iemand handelt zoals hij handelt.
Mm-hmm. Ja, en hoe... Begin jij meestal een gesprek met een onbekend iemand of iemand die je lang niet meer hebt gezien?
Ja, dat geen idee. Dat kan ik echt niet zo opdoen. Dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Ik heb bijvoorbeeld een maatje van me, een heel goed maatje van me, waarmee ik dan de telefoon opneem en zeg ik waza. En dan schiet hij door de telefoon waza. Weet je het nog wel van Scary Movie? Ja. Dus weet je, dat is gewoon ons dingetje. Maar
diegene ken je dan en dan is het minder moeilijk om gesprek aan te gaan.
Ja, ligt er ook een beetje aan. Ik probeer de laatste tijd er wel meer mee te spelen. Ik denk, als ik kijk naar een persoon die ik niet ken, in plaats van, hey, hoi, hoe is het? En welke studie doe je? Hoe oud ben je? En wat is je hele encyclopedie? Ben jij een vrouw? Ben je een man? Weet je al, uit welk gezin kom je? Mm-hmm. Probeer ik nu gewoon eens gek te beginnen, zo van, ik wil die schoenen ook. Hoi, ik ben Daniel.
Oh, dat is echt wel een hele mooie.
Ja.
Dat is een hele goede intro. Ja, ik dacht, ik las laatst nog een mooi artikel over hoe je dus de vragen moet gaan stellen bij een onbekend persoon, of je wilt een gesprek op gang laten komen.
Ja.
En die zei van, ja, misschien moet je een keer beginnen met, wat geeft je energie op dit moment? En dan, het is best wel breed, maar het is heel breed.
Maar ja, heel breed.
Diegene moet ook gaan nadenken. Ja. En dan kan het bijvoorbeeld over vrienden gaan, kan het bijvoorbeeld over werk gaan, kan het over passie gaan, reizen bijvoorbeeld. En dan heb je eigenlijk drie deuren die je kan intrappen. En dan heb je eigenlijk gewoon een heel groot start. Dus dan kan je eerst beginnen over reizen. En zo kan je eigenlijk gewoon het gesprek helemaal door laten gaan. Met één kleine vraag. Ja, deuren intrappen.
Sowieso, ouwe. Ja. Ja. En dan stel je dus, om dan ook meteen het even te koppelen aan de stap, want dat introduceer jij zo heel erg mooi. Dus kijk bij welke situatie welke vraag hoort. Dus je hebt suggestieve vragen, waarom vragen, retorische vragen. Ga zo maar door. En als jij bijvoorbeeld een retorische vraag stelt, bijvoorbeeld een vraag waar jij al het antwoord op weet. Hè, dus je ziet iemand, nou, duidelijk een vrouw of nou, in deze tijd. Dat kan trouwens ook heel genderneutraal zijn, dat je hoort het steeds meer. Mm-hmm. Maar laten we even veronderstellen dat diegene duidelijk een vrouw is. Mm-hmm. Jij stelt de vraag, ben jij een vrouw? Dat is een retorische vraag, toch? Mm-hmm. Nou, dan weet je dus eigenlijk welk antwoord je gaat krijgen. En je weet eigenlijk al wat voor gesprek je gaat krijgen. Maar als jij dus dan zegt tegen iemand, nou, hey, wat doe je voor studie? Dan 9 van 10 keer weet je dat de volgende vraag daarna is, heb je broer of zus of whatever. Hè? Gewoon weer zo'n algemene vraag. En het wordt een algemeen gesprek. Maar als jij dus inderdaad, wat jij zegt, een wat-vraag stelt of een waarom-vraag die heel open is, dan kan het gesprek alle kanten op gaan.
Mm-hmm. En dan is de intonatie natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Dan stel je een waarom-vraag, waarom doe je dat? Dan is het wel gelijk. Open houding is denk ik ook wel gewoon gelijk misschien wel een rode draad van al onze stappen. Open houding is zo belangrijk.
Ja.
En misschien zelfs onderbouwen als je dus nog een vraag stelt en de onderbouwing erbij geeft. Van ja, ik ben echt nieuwsgierig.
Ja, nee, zeker. En dat is ook ontzettend belangrijk om vanuit je intonatie, maar ook vanuit de oprechte houding dat je iets wil weten, een vraag te stellen. Want je kan iemand er echt mee aanvallen op het moment dat je een waarom vraag stelt of whatever. Wat is jouw ervaring daarmee dan? Als je iemand een waarom vraag stelt, hoe reageert hij dan meestal?
Nou ja, op dit moment, omdat ik dus het boek, het boek Socrates heb gelezen, reageert ze best wel normaal en best wel oké erop. Maar dat komt denk ik omdat ik het heel rustig, misschien sluw een beetje vraag.
Heel lief.
En mijn waarom vraag komt ook wel wat later dan mijn wat en hoe vraag. Snap wat ik bedoel?
Dus ontwijk jij dan je waarom vraag?
Ik wil mijn waarom vraag niet ontwijken, maar ik wil eerst het hele gesprek op gang laten brengen. En daarna in het midden, wanneer ik eigenlijk de kans krijg om de waarom vraag te stellen.
Ja.
Van je hebt dit en dit gezegd, waarom dan? Weet je wel? Dat wil ik in ieder geval. Dat gaat op dit moment heel erg goed.
Waarom stel jij je waarom vraag later?
Nou, omdat diegene zich eigenlijk soort van moet verantwoorden of zo. Het is toch wel pittig om als jij een waarom vraag aan mij stelt, dan denk ik van, shit. Heb ik iets verkeerds gedaan? Heb ik iets verkeerds gezegd? Daar denk je gelijk aan. Een soort van error. En dan schiet je best wel vaak. Ik schiet vaak in de verdediging. Dus ik moet me verantwoorden daarvoor. Ja.
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 Ja, precies dus. Ja, je moet je verantwoorden. En je zit ook aan te kijken. Ja, moet ik nou nog een keer uitleggen waarom? Of,
Ik snap deze. Het is lastig voor mij.
Het is lastig, ja. Je zit nog steeds een beetje in de verdediging. Ik zit er gewoon tegen in te luisteren hier. Ja.
En dan komen wij bij de vijfde stap.
Ja.
En dat is de LSD-methode. Moet je altijd eigenlijk gebruiken. Mm-hmm. Dat is luisteren, samenvatten en doorvragen uiteindelijk.
Ja.
Als je dus uiteindelijk het niet begrijpt of het verhaal nog interessanter wordt. Mm-hmm. En wanneer gebruik jij die methode eigenlijk? Gebruik je hem veel?
Ja, ik gebruik hem best wel veel. Ik denk ook soms wel te weinig. Uit haast. Ik ben ook een beetje ongeduldig misschien, dus dat ook wel is. Maar, maar ik denk wel als ik in een serieuze situatie ben, dan pas ik hem echt heel bewust en heel vaak toe. En zeker ook in salesgesprekken. We hebben bijvoorbeeld zojuist een grote nieuwe klant binnengehaald. Mm-hmm. En bij iedere vraag die zij stelde, heb ik ongeveer 4 vervolgvragen en herhaalde ik ongeveer 10 keer wat ze zeiden. En ook in verschillende vormen, om dan echt vanuit verschillende optieken heel duidelijk te hebben wat iemand nou echt wil.
Ja, wat is echt het antwoord die ze eigenlijk al hebben gegeven.
Jullie willen bijvoorbeeld weten wat we doen. Oké. Dus jullie willen weten dat we dit en dit doen. Hè? Dus echt eerst luister je en dan samenvatten. Dit en dit. Klopt dat? Even bevestiging. Oké. En dan vraag ik ook door. Oké, maar waarom wil je dat dan? Of wat is de reden dat? Of jullie zeiden dit. Heeft dat betrekking op dat? Zodat je dus echt een heel goed totaalbeeld krijgt van de situatie. Waarin je iemand dus positief daarmee kan helpen.
Ja, ik denk dat ook gelijk misschien wel de vraag beantwoordt van Wouter. Want die geeft ook aan van wanneer stel je nou de juiste vraag? Nou, ik denk niet dat er precies de juiste vraag is. Maar het is wel, wat wel zo is, is het juiste moment van het stellen van die vraag.
Mm-hmm.
Dus wat jij doet, luisteren, samenvatten, doorvragen. Ik denk dat de juiste vraag zit in het doorvragen. Je hebt eigenlijk een soort van een introvraag gesteld. En daar heb je eigenlijk een best wel vlak antwoord op gekregen. Nou, dan moet je eigenlijk een vraag weer bedenken voor dat vlakke antwoord. Die dat vlakke antwoord weer helemaal op doet laaien. En dan
sowieso
komen we bij een hele mooie quote. Die had je eigenlijk al eerder bedacht, eerder gezegd.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dat is, slechts één ding is er dat ik weet, namelijk dat ik niets weet. En dat is een quote van Socrates. Die gast weet helemaal niks, maar hij stelt alleen maar vragen waar hij heel veel van leert.
Ja, en dat is ook wel heel erg leuk, want in je hoofd maak je vaak al aannames, tenminste ik. Ik weet niet of de rest dat doet, maar ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Mm. In mijn hoofd maak ik dan bijvoorbeeld vaak wel eens aannames van, oh, je bent misschien een beetje zo'n persoon, of jij doet dit, of dit, jij zou zo handelen. En dan heb ik me dan door de boek dus ook voorgenomen om te zeggen, oké, we gaan dus dan nu daar naartoe en we gaan dus niet de aanname bevestigen of daar bevestiging voor zoeken, maar we gaan een open vraag stellen. En dan komt er soms iets totaal anders uit. En dan lach je ook. En dan kan je van binnen ook echt lachen met jezelf. Van, gast, hoezo denk jij dat zij of hij zo is? Je bent echt een sukkel. Hier sla je zelfs voor je hoofd.
Ja, dus echt. Dit is bijvoorbeeld ook. Goed voorbeeld is bij Memphis Depay.
Ja.
Ik weet niet of je Memphis Depay.
Ja, voetballer. Okay,
ja, voetballer. Ja, hè? Ja. Oké, want je bent niet echt van voetballer. Nee, voetballer en zo. Ja.
Maar met EK had ik hem wel gezien. Af en toe een beetje egoïstisch volgens mij. Maar
ja, precies. Je krijgt dan een beetje. Je gaat denken van, hij is best wel. Het is een donkere jongen. Hij kijkt altijd een beetje bozig. Hij krijgt vaak krijg je in die krantenkoppen te zien dat hij egoïstisch is. Mm-hmm. En dat hij niet goed genoeg presteert. Dat hij niet genoeg scoort en zo. En maar toen heb ik uiteindelijk zijn documentaire gekeken. En toen heeft hij allemaal uitgelegd waarom hij nou precies doet.
Mm-hmm.
Wat hij nou echt doet. Dus bijvoorbeeld 2 vingers in zijn oren steken wanneer hij gescoord heeft. Dan denk ik van, oh, je wilt gewoon je oren dicht doen voor de krantenkoppen. Nee, dat is niet zo. Hij heeft dus een bedrijf of een organisatie opgestart voor dove kinderen. Daarvoor doet hij het. Maar iedereen denkt van, oh, de krantenkoppen, het is, die jongen is niet, die is gewoon de hele tijd, die is niet goed. Die houdt ook geen goede interviews. Het is een beetje een boze jongen. Totaal niet. Je kent hem totaal
niet.
Nee,
precies. Je weet niet waarom hij handelt zoals hij handelt.
Ja, precies. En toen dus die documentaire kwam van hem... en toen daadwerkelijk die waarom-vragen gesteld werden... kwam je gewoon op een ontzettend zachte, lieve jongen... die gewoon een echt moeilijke tijd heeft gehad.
Ja.
Een veel mooier verhaal, een veel beter verhaal... een veel krachtiger verhaal... Mm-hmm. dan het eigenlijk gewoon... eigenlijk soort van invullen van iemand anders.
Ja, ja. Ja, dat is dat vind ik ook altijd zo ontzettend mooi aan het vragen stellen. En aan dat echt inderdaad, je weet niks over hem. Dus bekritiseer hem ook niet.
Nee.
En ondanks dat ik net dus ook de aanname deed van... Oh, hij is toch een beetje egoïstisch, hoor ik altijd van iedereen.
Ja, dat is de krantenkoppen, hij scoort niet genoeg, hij paast niet over, terwijl ja.
En hij is ook spits, hè. Dus hij is de meest bekritiseerde, bekritiseerde positie. Op het moment dat bijvoorbeeld een verdediger even de bal net niet lekker paast of net niet pakt... dan hoor je, die verdediger, maar dan... Iedereen dat weer vergeten. Maar het moment dat je natuurlijk bij dat goal staat... en hij scoort er niet, dus... Oh, die had ik kunnen hebben! En iedereen staat er hoog in
zijn energie. Scoren, ik had het zelfs kunnen scoren,
Nee, fantastisch. Ik denk dat dat wel echt een mooie samenvatting is van... waarom je dus ook altijd vragen zou moeten stellen... en vanuit die niet-wetende houding zou moeten opereren. En dan zitten we ook al op 20 minuten, dus de tijd is weer echt voorbij gevlogen.
Zo. Het gaat ook elke keer lekker snel.
Het gaat weer lekker snel. Dus ik ga hem proberen te samenvatten. Nou, stap 1, op het moment dat je dus vragen wil stellen... iedereen is natuurlijk een beetje bang om een domme vraag te stellen. Maar iemand die vraagt, is dom voor even. En iemand die niet vraagt, is dom voor het leven. Wil je dom voor het leven zijn? Stel dan vooral geen vragen. Maar accepteer dan ook dat je ook echt heel erg dom blijft. En twee, vanuit een nietswetende houding... geen aannames doen, komt het eigenlijk heel gauw... zo dat je vragen wil stellen omdat je iemand echt oprecht wil begrijpen. Vanuit die oprechte intentie... stel je vaak de juiste vragen, maar vatten mensen je vragen ook nog eens als positief op. En de derde stap is, kijk bij welke situatie welke vraag hoort. Je hebt suggestieve vragen, wat vragen, waarom vragen, hoe vragen. Je hebt retorische vragen, als je bijvoorbeeld het antwoord al weet, maar je wil gewoon iemand even pakken of iets verduidelijken. En wat Gus ook zegt in de mooie vierde stap, dat hij de waarom-vraag niet ontwijkt, maar ook wel... liever wat later in het gesprek zet en als het kan hem anders stelt. Want een waarom-vraag kan iemand een beetje op zijn pik trappen. En natuurlijk de vijfde stap, de LSD-methode. Luister even heel goed, samenvat het, vraag even ook misschien of het klopt. En dan kan je lekker doorvragen om echt de diepte in te gaan met het gesprek... en de persoon of de vraag achter de vraag te leren kennen.
Ja, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat Wouter in ieder geval veel wijzer is geworden van onze waarom, wat, hoe vragen. Ik neem aan dat jullie heel veel hiervan kunnen leren. In ieder geval, Daan zit alleen maar te niezen hier. Gaat het, jongen?
Ja, ik verslikte me eventjes.
Oké. Maar stel die vragen via onze Instagram-account, Jong Leren Podcast. En ik hoop dat wij uiteindelijk een waarom-vraag binnenkrijgen... die wij dan rustig kunnen beantwoorden in de volgende podcastaflevering. Dankjewel voor het luisteren.